Hi, ik ben Lien van Groen.
En ik ben Stacey Seedorf en wij zijn van State of Mind Network.
En in onze podcast hebben we het over mind, body en business. En geven wij tips voor meer energie, meer flow, meer zelfvertrouwen, gezondheid, balans en innerlijke rust. Nou, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Wij gaan het vandaag hebben over één onderwerp waar wij heel veel vragen over hebben gekregen. En dat heeft ook alles te maken met een training die wij binnenkort geven op 2 april. Namelijk overwin of voorkom stress en burn-out. Nou, en de vragen die we daarover hebben gekregen en die over datzelfde onderwerp gingen, die hebben wij gebundeld en die gaan wij vandaag allemaal behandelen. En het onderwerp is perfectionisme.
Wow.
Dus stress door perfectionisme.
Ja.
Ja. Nou, ik herken dat zelf ook heel erg goed. Ik heb daar ook last van gehad. Ik ben tegen een burn-out zelfs aangelopen. En dat had heel erg veel te maken met perfectionisme. Maar dat kwam wel door iets wat ik toen nog niet besefte, wat ik niet wist. En dat is dat het alles te maken heeft met onzekerheid.
Ja, dat is het meest misleidende van het fenomeen perfectionisme. Het manifesteert zich als het tegenovergestelde. Het manifesteert zich juist als iemand die heel goed weet wat hij doet. En alsof de motivatie om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen, of die juist voortkomen uit vaardigheid, uit kunde, uit zelfvertrouwen. Zo lijkt het vaak. Hè? Ja. En het is net alsof dat iemand zegt, nee, maar ik wil gewoon dat het goed is, omdat ik gewoon daar gewoon goed in ben. Terwijl eronder ligt een hele brede laag van angst en onzekerheid, waardoor zo iemand dat dan doet. Ja.
Ja, nou ja, ik heb ook heel lang bij sportscholen gewerkt en dan moest ik mensen aannemen. Nou, op iedere cv stond perfectionisme. En dan zei ik, nou, heb je nog positieve eigenschappen? Nou ja, ja, ik ben wel perfectionistisch. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel fijn dat ik heel precies werk.
Ja,
en
ja, ja.
Dus ja, dat is een standaard ding dat op een cv staat. Ja, wat ik zelf ook altijd had.
Ja, nee, maar het wordt ook, en het komt voornamelijk door het woord perfect natuurlijk, wordt het ook vaak gezien als een positieve karaktereigenschap of een positief iets van iemand. Maar ja, ondertussen is het het tegenovergestelde eigenlijk.
Ja, voor de persoon zelf wel. En voor de werkgever is het fijn als iemand zo perfect wil zijn, netjes wil zijn. Alhoewel het alsnog uiteindelijk tegen hem kan keren.
Uiteraard, natuurlijk. Ja. Dat is met perfectionisme. Het heeft altijd een bepaald effect. En op het moment dat het ten koste gaat van degene in kwestie, de perfectionist, zeg maar. Als het ten koste gaat van die persoon, gaat het uiteindelijk ook ten koste van de werkgever. Dus het heeft op termijn heeft het nooit heel erg veel zin, hoor.
Ja. Nee. En de vragen die we dus hebben ontvangen, ja, dat lijkt misschien echt helemaal totaal verschillend van elkaar. Een hele andere invalshoek. Maar daarom vonden we het juist zo leuk om die te behandelen. Zo in de podcast.
Ja, ik denk dat het een heel mooi onderwerp is, want het komt enorm veel voor. Hè? En wat je net zelf al zegt, is dat men streeft het eigenlijk bijna na. Als je niet zegt dat je perfectionistisch bent, dan is dat toch een gebrek, lijkt het haast wel. Maar je hebt ook mensen die noemen het niet zomaar, die zijn het wel. Hè? Die streven toch een bepaald beeld na, of die willen een bepaald beeld hoog houden of laten zien, een bepaalde reputatie opbouwen, zodat men maar denkt dat ze op een bepaalde manier in elkaar zitten of een bepaalde instelling hebben, terwijl dat een beeld is waar ze vervolgens zelf aan moeten voldoen. En dat geeft uiteraard ontzettend veel stress.
Ja, zeker. Ja, kijk, als we het er nu heel lang over gaan hebben, gaan we alle antwoorden al geven op de vragen.
Oh.
Dus
okay.
Zal ik maar gewoon beginnen met de eerste vraag?
Ja, dat is misschien een goed idee.
Oké, okay, nou, de mensen die luisteren, die zullen ze ook natuurlijk gelijk herkennen. Ik noem alleen de voornaam. De eerste vraag is van Dennis. Ik doe het al een hele tijd goed bij mijn studie, maar ik ben erg veel eisend naar mezelf en vind eigenlijk al een 8,5 als cijfer niet goed genoeg. Ik merk bij mezelf dat het te veel wordt. Wat kan ik hieraan doen? Ja, dit zien we wel vaker.
Ja.
En dat is dus, ja, daarom zit je ook in deze podcast. Het is natuurlijk een vorm van perfectionisme.
Ja. Ja.
Om eigenlijk dat het nooit goed genoeg is. Dus dat zelfs een cijfer 8,5, dat natuurlijk heel erg goed is, dat je dan alsnog kan balen. Ja. Waar misschien iemand met een totaal andere instelling denkt, wow, nou, ik heb een 7, echt top. Ik ben hier super blij mee. En daar dus geen stress van heeft. Nee. Nee. Dus het is inderdaad maar weer hoe verschillend het kan zijn.
Ja, het is echt heel erg opmerkelijk hoe Dennis dan denkt, hè, over zichzelf. Want daar heeft het natuurlijk mee te maken. Hij heeft een bepaalde overtuiging dat de 8,5 gewoon niet goed genoeg is. En dat hij niet goed genoeg is met dat cijfer. En de vraag is natuurlijk altijd, ja, maar voor wie ben je dan niet goed genoeg? En waarom niet? En wat is er dan niet goed aan die 8,5? En waarom is een 10 pas goed? En wie beoordeelt je dan dusdanig dat je daar een slecht gevoel bij krijgt? Wat is de angst? Ja. En dat is altijd de onderliggende vraag.
Ja, dus dat begint ook bij bewustwording. Dat je weet waar het inderdaad vandaan komt.
Ja, zeker.
Het zou natuurlijk heel goed bijvoorbeeld van de ouders vandaan kunnen komen. Dat die misschien ook wel al zoveel eisend naar zichzelf waren of zijn.
Ja.
En dat je het gevoel hebt dat je er alleen mag zijn, of dat ze alleen trots op je zullen zijn als je een hoog cijfer haalt.
Ja, het is overduidelijk dat in dit geval Dennis zich niet goed genoeg voelt met een 8,5. Dus ergens ligt die lat zo hoog. En heeft hij die lat zo hoog gelegd, of heeft men de lat zo hoog voor hem gelegd? Linksom, rechtsom ligt die lat enorm hoog. En hij is ervan overtuigd dat als hij dat niet haalt, dat hij dan niet goed genoeg is. En dat geeft hem vervolgens een heel slecht gevoel. En het is wel bijzonder, want je zei net zelf al, je vergeleek het net met iemand bij wie die lat veel lager ligt. Nou, dat gaat om een cijfer, maar het maakt een wereld van verschil voor die twee personen.
Ja, dus stel je, dit is bijvoorbeeld een toets op school. En misschien dat Dennis wel na uren leren gewoon nog steeds de stress heeft. Van, ja. Heb ik nou wel goed genoeg geleerd? Waar iemand anders met veel minder uren leren heel relaxed is. Die denkt, nou, ik heb toch mooi die paar uren geleerd. Ja. Of dat uurtje.
Ja, zeker.
En ja, dan is het toch voor je gezondheid. Ik bedoel, stress, daar gaan we een andere keer over hebben wat allemaal de gevolgen daarvan zijn. Mm-hmm. En ook natuurlijk tijdens onze training. Maar dat is toch wel heel erg heftig. Dus als je tijdens je hele studie zoveel stress hebt, omdat je een niet hoog genoeg cijfer hebt, dan is dat wel, wel heel vervelend.
Is heel vervelend, maar vaak blijft het niet alleen daarbij, hoor. De studie is dan één deel van zijn leven waar dat zich dan manifesteert, dit perfectionisme. Maar dat breidt zich uit op verschillende vlakken. Waarschijnlijk, dat weet ik niet, want zijn vraag ging specifiek hierover. Maar het is een karaktereigenschap, het is een algemeen streven dat je dus ontzettend veel problemen geeft in op allerlei andere gebieden van zijn leven ook.
Ja. Dus wat kan ik hier aan doen, is eigenlijk zijn vraag. En het eerste wat je hier aan kan doen, zou ik toch wel zeggen, om bewust te worden van jezelf. Van waar komt het vandaan? Heb je enig idee, heeft het iets te maken met misschien van vroeger op school? Of is het een leraar of lerares? Of is het je vader of je moeder? Of waar komt het vandaan dat je zo perfectionistisch bent? Ja. Dat je zoveel van jezelf gaat vragen.
Ja, eigenlijk kom je op dat antwoord op het moment dat hij zich afvraagt, oké, wat als ik niet die 10 haal? Wat gebeurt er dan precies? Waar ben ik dan zo bang voor? Wat gaat er dan gebeuren? Wie gaat dan in opstand komen? Van wie ga ik de wind van voren krijgen? En dan kom je vaak al bij antwoorden. En soms komt hij misschien uit bij zichzelf.
Ja.
Dus dat is heel erg interessant om te weten waar het hem nou in zit.
Dus wat is het ergste ook wat je kan overkomen als je een minder hoog cijfer haalt?
Ja.
En probeer een balans te vinden. Want wat je al zegt, je merkt dat het te veel wordt. Dus hoe lastig dat natuurlijk ook kan zijn, dat je de touwtjes loslaat, dat je toch niet alles onder controle hebt en niet het maximale eruit probeert te halen. Om gewoon eens te kijken, wat gebeurt er nu als ik minder intensief ga leren, wat gebeurt er als ik nou een 8 zou hebben gemiddeld, wat natuurlijk al fantastisch is.
Ja.
Of als je een 7 zou hebben, wat gebeurt er nu eigenlijk? En hoe voel je je daarbij?
Ja, je kan je afvragen, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Maar je kan ook via de andere kant die vraag stellen en je afvragen, wat kan ik meer doen doordat ik minder tijd kwijt ben aan mijn studie bijvoorbeeld. Dus zeg maar het verschil tussen een 10 en een 8, dat verschil manifesteert dat verschil zich ook in andere dingen, in positieve dingen. Wat voor moois krijg ik daarvoor terug? Daar kan je ook je focus op leggen natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, dat je wel meer tijd hebt om te ontspannen, ja, om met vrienden wat te doen, of met wie dan ook.
Ja, ik denk dat vaak mensen dat niet echt in de gaten hebben. Die focussen zich vooral op wat ze op de nadelige kant van het niet halen van hun streven. In plaats van dat ze zich bewust zijn van wat ze ervoor krijgen. Ze blijven zich eeuwig vergelijken met anderen die aan de hogere kant zitten nog. Of minstens zo hoog als zij vinden dat zij horen te zijn. En dat blijft de druk opvoeren. Tegenwoordig is dat gewoon, komt dat ontzettend veel voor.
Ja. Ja, en het kan natuurlijk ook lastig zijn als je een soort van gevangen zit in die status van, dat is Dennis altijd met het hoge cijfer. Dat misschien, dat je dan denkt, dat ben ik. En wat gebeurt er nou als ik dat hoge cijfer niet heb?
Nou, maar precies. En dat duidt er al op dat hij eigenlijk een beetje, als het zo zou zijn, dat hij zijn identiteit of zijn geluk eigenlijk vooral moet hebben van reacties van buitenaf. Ja. En dat is op zich al een ding natuurlijk.
Ja, en vaak merk je dan dat als het dan toch verandert, dat het meevalt. Of dat je eventjes wel, dat mensen misschien iets zeggen of zo. En dan uiteindelijk, voor je het weet, is dat weer de norm. En dan hoor je niemand erover.
Klopt, maar dat betekent, dat is wat je vaak dus ziet, dat hij buiten zijn comfortzone moet.
Ja.
En dan pas zie je dat het allemaal wel meevalt.
Ja. Ja. Nou Dennis, ik hoop dat je vraag is beantwoord. Luister ook zeker naar de volgende vragen nog. Oké, gaan we verder met de volgende vraag. En die is van Francisca. Ik probeer alle ballen hoog te houden, maar merk dat ik daardoor mezelf tekort doe. Ik heb sinds kort een eigen onderneming en wil bewijzen dat ik het kan. Maar wil daarnaast ook de beste moeder zijn die ik kan zijn. En merk dat mijn kinderen meer behoefte hebben aan mij dan aan mijn man. En eigenlijk vind ik ook dat ik het beter kan. Dus je ervaart nu stress hierdoor.
Nou ja, dit is wel overduidelijk ook weer dat zij zichzelf af zou kunnen vragen. Waar komt dat dan vandaan, die drang om om het zo goed te doen en om zoveel mogelijk zelf te willen doen. Het komt altijd ergens vandaan. Het is een soort overcompensatie ergens voor. Het is een soort bewijsdrang. En daarmee vervul je een bepaalde behoefte. Maar het is vanuit dat licht gezien ook wel begrijpelijk. Alleen dient het je nooit. Hè? Want je overwerkt jezelf. Je wil te veel. En uiteindelijk help je jezelf nog je gezin daar niet mee.
Ja.
De vraag is altijd, hoe komt dit? Wat ben ik aan het doen? En waarom doe ik dit nou? Want als zij er fysiek of mentaal last van krijgt, dan kom je weer bij de vraag, oké, wat als ik het niet doe? Of wat als ik het minder doe? Wat is het probleem dan eigenlijk? Welk probleem creëer ik in mijn hoofd dat er eigenlijk misschien wel helemaal niet is? Want dit hou ik echt niet heel erg lang meer vol.
Ja, wat je ook vaak ziet is, als iemand perfectionistisch is, dat hij heel veel op zich neemt. Omdat je dan denkt, ik kan het toch beter, dus laat maar. Ik doe het dan wel. Dus allerlei dingen op het werk misschien, of in de familie, dat jij dan de etentjes of de afspraken gaat organiseren. Dat jij eigenlijk alles wat maar in een groep gebeurt, dat iemand zegt, wie kan dit op zich nemen? Dat je zegt, dat doe ik wel eventjes. En heel vaak is het zogenaamd niet te veel, want je wil ook niet falen.
Nee.
Zodra je eenmaal die naam ook hebt gekregen in de familie of op je werk, van dat kan hij of zij wel, die kan altijd alles aan en die kan het ook. Die kan het ook het allerbeste.
Bijna al vast, hè?
Niemand anders durft het ook meer aan, want jij kan het al zo goed. En dan zit je erin.
Ja, natuurlijk. Maar het is echt de vraag. Kijk, ik zie al vrij snel vaak waar die schoen wringt, hoor. Maar je moet je echt afvragen, De drang om het allemaal maar te willen doen kan een aantal oorzaken, kan ook van een aantal kanten komen. Eén, de controle houden op wat er gebeurt. Hè, zodat er in ieder geval dat je constant weet wat er gebeurt, al was het wel omdat je het zelf doet. Hè, en eigenlijk komt dat weer voort uit de angst. Om als het op een gegeven moment op een andere manier gebeurt, die jij dus niet kent, dan kom je op een onbekend terrein terecht. En je bent bang dat je dan niet weet hoe je dan moet gedragen. Of je het dan wel zal kunnen. Of iets dergelijks. Dus het is de angst voor het onbekende. Zodra je controle hebt, dan gebeurt er wat er bekend is. Een andere reden voor die drang kan ook zijn de behoefte aan complimenten. De behoefte aan om te horen te krijgen over het goed gedaan. Wat kan je er toch goed? Wat ben je er toch heel erg goed in? En dat merk je vaak, want als die complimenten uitblijven, ja, dan kan zo'n persoon heel erg beledigd en geagiteerd worden. Want die drive erachter moet altijd te herleiden zijn.
Ja, ja, en het is ook positief, hè, vaak van oh. Hij of zij kan zoveel aan, wat goed, hè? Het is nooit te veel.
Ja.
En nou ja, een paar jaar geleden dat mensen dat over mij zeiden, vond ik dat ook heel erg prettig, heel fijn. En dan, ja, dan is er eigenlijk al helemaal geen weg meer terug dat je zegt van nee, maar ik kan het nu niet aan. Mm. Dan voelt het als falen naar jezelf.
Ja, je hebt je
en na, natuurlijk ja. naar je collega's. Ja. Dus ja, dat is het lastige, dat je het eigenlijk meer los moet laten.
Ja.
Inderdaad, de controle meer loslaten. En wellicht zal het dan minder goed georganiseerd zijn. Wellicht ook bijvoorbeeld wat je zegt over je man thuis en met de kinderen. Ja, wellicht lopen ze langer met een vieze luier. Of is het een troep als je thuis komt? Misschien is het ook helemaal niet.
Dat wou ik net zeggen. Dat wou ik dus net zeggen. Want je geeft de anderen ook niet de kans natuurlijk om. En het is bij de opvoeding van kinderen is het niet eens goed om alles voor ze te doen. Hè? Want je onthoudt ze ervan om dingen te leren. En het is erg slecht voor de ontwikkeling van hun eigen zelfvertrouwen.
Ja, maar wat je ook vaak ziet is dat een moeder heel gauw, of die heeft misschien eerder het gevoel ermee, of die is meer thuis, vooral ook natuurlijk in het begin als een man weer gewoon moet werken, dat een vrouw daar meer gevoel voor heeft voor het huishouden en voor met de kinderen.
Mm.
Maar dat een man ook een beetje angstig daarvan wordt. Want hij heeft dan misschien niet het vertrouwen in zichzelf dat hij het zo goed kan.
Ja.
En als je dan ook nog doet van nee, ik doe het wel.
Ja.
Dan groeit zijn zelfvertrouwen ook niet daarin. En ja, hij leert natuurlijk ook wel. Hij wordt er ook steeds beter
in. Maar wat je krijgt is actie, reactie, oorzaak, gevolg. Want eigenlijk, wat je dan ook nog eens vaak ziet, is dat een vrouw zomaar op een gegeven moment kan gaan klagen. Dat ze zegt, ja, maar ik moet het allemaal doen en het is allemaal te veel en het komt allemaal op me af. Maar tegelijkertijd creëert zij zelf de situatie waarin zij dus zo nodig is.
Ja, ook de kinderen gaan dan heel gauw al zeggen, nee, maar ik wil dat mama meegaat.
Tuurlijk. En dat is heel erg een soort tweestrijd, een soort tegenstrijdigheid binnenin een bepaalde persoon, dat ze enerzijds de situatie creëert waar ze vervolgens over klaagt. En op het moment dat die situatie niet meer zou zijn, dan voelt dat ontzettend vreemd voor haar. En dan wil ze toch weer dingen doen en zeggen, waardoor zij toch weer in positie komt eigenlijk.
Ja.
En ze hebt zelf niet in de gaten dat dat zo zich zo ontvouwt allemaal, hoor, elke dag.
Nee.
Waarschijnlijk.
Nee, dat denk ik inderdaad ook. Dus geef je man wat meer ruimte en meer de kans om te laten zien wat hij allemaal wel kan en hoe het een leuk vader het is. En ook voor je onderneming, je wil bewijzen dat je het kan, probeer bij jezelf te blijven. Dus voor jezelf, wat wil jij? En het niet te doen, je onderneming te starten om te bewijzen dat je het kan.
Ja.
Dan doe je het voor de buitenwereld.
Ja, en uiteindelijk zal je het voor de buitenwereld heel slecht doen. Uiteindelijk. Want je werkt jezelf. Het is een roofbouw, pleeg je op jezelf. En dat houdt een keer op. Dus je laat dan alles en iedereen juist in de steek uiteindelijk. En dat is juist wat je niet wil.
Ja, precies, dat ook nog erbij. Ja. Dus als je zo eigenlijk overspannen op een gegeven moment misschien wel wordt van zoveel drukte, zoveel stress, dan ben je ook niet meer de leukste moeder. En dat wil je natuurlijk juist wel zijn. Dus geef jezelf ook wat ruimte om af en toe eventjes je terug te trekken. Eventjes wat tijd voor jezelf, even op te laden. En dan ben je ook weer leuker voor alles en iedereen.
Ja, Zeker.
Nou, de volgende vraag, die is van Cindy. Ik ben artiest en heb net zoals jij, Lien, meegedaan aan een talentenjacht op televisie. Ik merk dat ik er erg onzeker door ben geworden en de lat voor mezelf erg hoog leg. Ik vind mezelf eigenlijk nooit goed of mooi genoeg, waardoor ik niet meer geniet van het optreden of zingen in de studio. Hoe ben jij hiermee omgegaan?
Nou, Lien, vertel eens.
Ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb inderdaad meegedaan aan talentenjachten, aan Idols en aan Popstars The Rivals. Ondertussen alweer heel lang geleden.
Ja.
15 jaar of zo?
Zomaar. Je bestond er toen al.
Heel snel. Ja. Nou, dat is de tweede Idols, dus het is echt lang geleden.
In de tijd van, noemen ze wat namen?
Boris en Maud waren toen, dus het jaar na Jim en Jamai.
Oké. Ja.
En met Popstars The Rivals, die heb ik gewonnen. En toen kwam ik samen met 4 andere meiden, waaronder Sharon Dorson en Eva Simons. Nou, en Nora en Esri, zaten we in Ravish. En dat was een meidengroep, dus superleuk. Maar wat jij zegt, Cindy, dat herken ik heel erg goed. Dus dat is best wel grappig wat je zegt. En met zo'n talentenjacht, vooral wat ik zeg, dus dat de tweede Popstars kwam ik helemaal tot het einde. Dan zou je denken van, nou, dan heb je vast heel veel zelfvertrouwen. Want ja, als je van zoveel mensen wint, dan zal het je wel goed doen. Maar eigenlijk, voordat ik me opgaf bij Idols, toen dacht ik echt, nou, ik kan volgens mij wel goed zingen. En ik wilde altijd als zangeres worden, dus laat ik dit gaan doen. En toen 2 jaar later, na dus die 2 televisieprogramma's, toen had ik veel minder zelfvertrouwen dan daarvoor. Grappig genoeg. En dat komt ook omdat met audities word je heel erg kritisch beoordeeld. En dat heb je natuurlijk al helemaal ook met televisieprogramma's. Dat is natuurlijk ook spraakmakend. Als de jury iets lulligs ook nog af en toe zegt. Ze zijn natuurlijk heel kritisch. Je wordt echt vergeleken met ieder ander, andere kandidaten. En dus dat eigenlijk. Je vergelijkt jezelf heel erg. Iedereen vergelijkt jou ook met anderen. En je wordt heel erg gewezen op de dingen die niet goed zijn.
Ja, en vergeet niet dat je door miljoenen mensen ook nog bekeken en beoordeeld wordt. Dat weet je in je hoofd ook wel. Dat
precies,
gebeurt,
ja, nou, dat is nog het tweede wat ik zelf heel erg lastig vond. Wat je toch op een gegeven moment gaat doen, ik denk iedereen wel, maar dat je jezelf gaat googlen. Ja. Denk je, oh, misschien kom ik nog leuke foto's tegen, of leuke dingen. En dan kom je in één allemaal vervelende narigheid tegen. Echt, zonder make-up is helemaal niet zo mooi. En ze heeft capsones en echt van alles allemaal. En ik weet nog wat mijn moeder zelfs wel eens discussies aanging, zei ik al, mam, dat hoeft echt niet. Maar en op een gegeven moment met de 24/7, waar we nu in zingen, toen kregen we steeds grotere optredens en toen ging ik de lat steeds hoger leggen voor mezelf. En toen uiteindelijk heeft dit dus echt wel meegeholpen ook aan dat ik zo overspannen was en echt tegen een burn-out aanliep.
Het perfectionisme.
Het perfectionisme, we hadden echt grote optredens, maar voor mij was het nooit goed genoeg. Precies wat jij zegt. Dus ik vond mezelf nooit mooi genoeg en ik vond dat ik niet goed genoeg zong. Dus ieder dingetje wat niet zo ging als ik wat ik wilde. Dan faalde ik voor mezelf.
Ja, en het vervelende daarvan is ook natuurlijk dat als je daar zelf van overtuigd bent en hoe je dat bent geraakt is een tweede. Dat kan je zelf gedaan hebben, maar het kan ook zijn door inderdaad reacties die je heel vaak leest of heel vaak hoort. Misschien al heel lang zelfs gehoord hebt. Maar als je die overtuiging hebt, dan komen andere soort berichten bijna niet eens binnen goed bij je. Je gelooft het gewoon niet wat mensen dan zeggen. Een compliment denk je altijd iets anders over dan dat het misschien wel gemeend kan zijn. Je hebt een heel ander beeld van jezelf dan de mensen die jou zien en die misschien wel juist heel anders naar je kijken.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, kijk, wij zijn ook heel erg alert natuurlijk op negativiteit of op stress. Want ja, je lichaam wil je natuurlijk dat je gaat overleven. Dus wij, ja, stress, negatieve dingen, die vergroten wij eigenlijk in ons hoofd.
Als mensen of als artiesten bedoel je?
Iedereen.
Okay.
Ja, wij mensen zijn eigenlijk allemaal ingesteld op overleven natuurlijk. Dus we zien heel gauw als dingen negatief zijn. Siri doet eventjes mee met ons verhaal.
Okay, nou, ja, Siri maar even uitzetten? Oké, dag Siri.
Maar dus hoe ik daarmee om ben gegaan, dat is eigenlijk de vraag. Nou, bij mij is het dus, ik had geen idee waar het vandaan kwam. Dus bij mij is het begonnen met coaching. En dat ik met erover ging praten met professionals. Om erachter te komen waar is het probleem eigenlijk. Want ik had geen idee. Dus nu heb ik het al een beetje genoemd natuurlijk. Daar kwam ik achter tijdens coaching. Tijdens dat ik met professionals ging praten daarover. En dat is dus het allerbelangrijkste. Bewustwording, daar start het. Dus dat je bij jezelf weet, oké, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En is het wel gegrond? Wat kan ik daarmee doen? En ik vierde bijvoorbeeld geen successen. Dus als ik iets wel goed deed, dan keek ik daarvan weg. Dat vond ik helemaal niet zo bijzonder van mezelf. Dat vond ik niet knap. Maar als ik iets minder goed deed, dan werd het wel voor mij onder de vergrootglas gelegd. Dus dat was een van de dingen die ik ging doen. Ik ging echt mezelf complimenten geven. Dus stilstaan bij wat ik allemaal wel goed deed. En wat wel mooi was aan mezelf. Wat ik wel allemaal had bereikt. Dus echt alle pluspunten juist.
Ja.
En dat was wat heeft heel erg geholpen. En op een gegeven moment, als je jezelf er ook op betrapt, en dat is dus weer die bewustwording van wat je zegt. Dus dat je zegt, ja, ik moet dit doen, of ik wil dit doen. Of, wat suf van mezelf, bijvoorbeeld. Ik vond dingen heel gauw suf van mezelf. Maar op een gegeven moment leerde ik bijvoorbeeld dat ook de stem is van een kritische ouder.
Ja.
En als je dat weet, als je op een gegeven moment je gedachtes kan bekijken en dan kan filteren. En ook, ja, want vanuit je gedachtes komen weer je gevoelens. Dan kan je het vanaf de oorsprong aanpakken.
Ja, dat is ook wat wij doen met onze trainingen en ook de 1-op-1 coaching. Is dit enorm belangrijk dat we de mensen waar we mee werken erop wijzen. Dat de bewustwording van wat je nou eigenlijk aan het doen bent en wat de triggers kunnen zijn van je gevoelswereld en hoeverre je jezelf triggert daarin. Als je bijna standaard zegt dat je iets niet kan, bijvoorbeeld. De impact daarvan is gigantisch op je zelfvertrouwen en op je gedrag, op je onbewuste gedrag. Je overtuigt jezelf constant er maar van dat je iets niet kan. Dat geeft een enorme deuk aan je zelfvertrouwen. En dat bepaalt uiteindelijk, heeft dat een gigantisch effect op de keuzes die je dus maakt. Want als je keuzes maakt vanuit angst, dan ga je een heleboel dingen gewoon niet doen, niet durven. Overal excuses en rechtvaardigingen voor weten te verzinnen. Ja, en je leven krijgt een hele andere wending. En dat is het mooie met als je bewust bent van wat je doet. Want daarmee kom je eigenlijk in de sturende kant van je leven te staan. Dan kan je zelf bepalen wat je wil met een bepaalde gedachte of met een emotie.
Ja, ja zeker. Nou, daarom ook met onze training die op 2 april is over stress en burn-out, is het wel een belangrijk onderdeel, bewustwording, omdat heel veel mensen weten eigenlijk niet waar het vandaan komt. En stress kan vanuit heel veel verschillende hoeken komen. Dus nou ja, sowieso, Stacy is natuurlijk meer over state of mind trainer. En ik state of body. En vanaf beide kanten, echt de meeste hoeken waar je nog helemaal nooit aan hebt gedacht. Dat mensen ook zeggen tijdens onze training, jeetje, ik weet nu pas eigenlijk waar het echt vandaan komt. Ja. En als ik dat eerder had geweten, had ik het veel eerder kunnen aanpakken en me beter kunnen voelen.
Ja, wat we ook vaak horen natuurlijk, is dat mensen vaak niet eens in de gaten hebben dat ze zo gestrest zijn. Hè, dat mensen een gevoel van stress, een bepaald stressniveau, is bijna second nature.
Ja.
En dat komt omdat ze een bepaalde lifestyle hebben die dat constant ook voedt, die stress. Dus het wordt een onbalans, wordt de nieuwe balans eigenlijk. En ja, dan ben je op een heel ander vlak, hoor.
Ja, precies. Ja. Ja, dat zit er nog bij. Dus bewustwording van waar komt het vandaan is een van de belangrijkste dingen.
Ja.
En dus ook voor jouw zin, ik hoop dat je wat aan mijn antwoord heb gehad.
En anders dan horen we het graag nog van je. Of zien we je bij de training. Dat zou nog beter zijn natuurlijk.
Zeker. Nou, de volgende vraag is van Tim. Ik heb heel erg veel volgers op social media. Maar merk dat het mijn gevoel over mezelf niet goed heeft gedaan. Ik ben constant bezig met wat mensen van mij vinden. En ik kijk ondertussen op naar mensen die het beter doen dan ik. Hoe gaan jullie daarmee om?
Oh boy, ja, social media is natuurlijk een van de grootste stress triggers tegenwoordig. En succesvol zijn op social media, daar kan je ook, wat je ook heel vaak ziet, is dat eerder nog allemaal valkuilen met zich meebrengt. Want daar zie je echt een heleboel mensen gevangen zitten in hun social media alter ego, als het ware.
Ja.
Er is niks zo misleidend als dat. En sowieso andere succesvolle mensen volgen kan je stress geven. Maar zelf het succes continueren of aanhouden of zorgen dat je op niveau blijft qua volgers of qua aantal posts of qua kleuren, qua stijl van je account.
Ja, filters.
Filters. Ja, nee, maar dat is toch een gevaar. Dat is toch een gevaar, zo'n filter. Op een gegeven moment kom je daar niet meer. Ja, tuurlijk. Je durft niet meer zonder een filter te... Nee, maar dat is erg.
Je kan de deur niet meer uit.
Nee, en dan denk je misschien wel van... Nou, maar ja, nou, dan gebruik ik hem toch altijd. Maar ondertussen... Ja, heb je constant een soort stress. Want je bent niet eigenlijk wie je lijkt te zijn. En dat betekent dus dat er een risico is dat je moet verschijnen en door de mand valt. En dat geeft gewoon stress.
Ja, dus de eerste stress die je kan krijgen van social media is dat je gevangen bent in een wereld die niet echt is. Dus dat je wat iedereen doet. Iedereen doet zich... dat komt niet helemaal, maar de meeste mensen op social media wel. Dat je je mooier voordoet dan je bent. Dat je leven mooier is dan het is. En die momenten dat je baalt of dat je aan het huilen bent misschien wel. Of een heel lelijk plekje. Die zetten de meeste mensen liever niet op social media. Ik vind het wel een mooie beweging dat sommigen juist dat wel doen. Dus daarom, het klopt niet dat ik zei eerst iedereen.
Nee.
Sommigen zijn juist om dat wel te laten zien. Om iedereen te laten zien van oké, social media is niet perfect.
Mm.
Maar dus inderdaad ook een filter op een gegeven moment. Ik ken zat vrouwen die, en er zullen ook mannen zijn, maar in dit geval vrouwen die altijd filters gebruiken. En ja, die vinden zichzelf niet meer mooi zonder die filter.
Nee, dat is het gevaar.
Dat is echt het gevaar.
En dan heb je het alleen nog van wat ze van zichzelf vinden. En dan heb je daarbij ook nog wat zij denken dat anderen van hun vinden. Dat komt er dan nog eens een keertje bovenop. Ja. Waarvan je maar af moet vragen of dat inderdaad wel zo is. En of dat men je ook echt mooier vindt, zoals je jezelf maakt, dan dat je erop zou staan zonder.
Ja.
Dus de stress die zit hem natuurlijk vooral tussen je oren. En je gaat er maar vanuit dat je voor iedereen kan denken. En daardoor je lat constant maar hoger leggen. Ja, dat is gewoon heel erg een impact heeft dat op je gemoedstoestand, op je geluksgevoel. Want waar vergelijk je je nou eigenlijk mee? Met wie eigenlijk? Je hebt geen idee eigenlijk wat je aan het doen bent.
Ja, nou ja, in het maken van posts. Ik bedoel, ja, je hebt heel veel volgers, zeg je. Wij hebben ook best wel veel volgers. En dat herken ik ook wat ik het heb gehad. Mm. Dat ik dacht, oh, maar ik moet posten vandaag. Ik moet elke dag posten.
Ja, ja, ja.
Dan moest ik wel weer iets verzinnen. Of
ja.
Dat we moeten iets gaan doen, want anders staat er niks op mijn story. En ja, dat kan niet.
Nee, maar ja, je vraagt je maar eens af. Oké, maar wat als ik nou vandaag niet post dan? Wat dan? Wat is er dan zo? Wat gebeurt er dan waarom ik me nu zo ontzettend zorgen maak eigenlijk? Hè? En wat kan ik misschien wel doen als ik vandaag niks post? Misschien voel ik me dan wat relaxter gewoon, weet je wel. Want zodra je dan vanuit stress maar iets post, dan word je pas rustig. Dan begint de stress voor de volgende post natuurlijk ook alweer direct. Als daar je gemoedstoestand van af moet hangen.
Nou,
dan moet je echt heel erg voorzichtig zijn.
De stress begint dan na het posten, want hoeveel likes heb ik nu?
Ook dat, ja.
Er zijn nu toch 3 mensen me minder gaan volgen. Ze zijn afgehaakt. Wat heb ik verkeerd gedaan?
Ja.
Dus ja, dat is eventjes voor Tim, die heel veel volgers heeft. Dus ja, als influencer zijn dat wel echt stressfactoren die je hebt.
Ja.
Wat heel veel mensen zich niet realiseren. Dus wil je influencer worden, hou er wel rekening mee dat er ook echt wel nadelen aan zitten. Maar voor iedereen op social media heb je natuurlijk inderdaad het aspect met vergelijken. Wat ja natuurlijk nooit goed is, want iedereen is anders. En jij hebt iets heel moois wat een ander niet heeft en andersom.
Ja.
Iedereen heeft zoiets anders en ieder huisje heeft zijn kruisje.
Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je bewust kiest voor wat je doet. En ik bedoel, mensen die vinden jou ook leuk om wie je bent. En probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Want dat is één het makkelijkst. Dat is het meest gezond. Daar hoef je het minst over na te denken. En je weet dan ook dat de mensen die jou liken je om wie jij bent. Zodra je kunstmatig bezig gaat, ja, dan weet je eigenlijk zelf ook wel dat het niet om jou gaat. En ik zou toch echt me afvragen of wat ik doe, hoe erg mij dat gelukkig maakt, echt. En in hoeverre het ten koste gaat van mijn geluk of mijn gezondheid misschien wel. En je dan afvraagt of je goed bezig bent. Dat is waar wij mensen ook van bewust maken, continu,
ja,
met onze trainingen.
Blijf dicht bij jezelf.
Ja.
Ja, zoals bijvoorbeeld ook wel eens dat er verhalen zijn geweest dat mensen op social media zeiden dat ze vegan waren. En uiteindelijk waren ze ergens gespot dat ze iets aten van vlees of vis.
Ja.
En dat is dan natuurlijk, ik kan me voorstellen dat zij ook heel veel stress hadden. Tuurlijk. Want als zij als vegan bekend stonden en in één keer aten ze, waren ze het eigenlijk niet. Dat is nogal lastig. Vooral als je steeds meer volgers krijgt en wordt herkend, dan krijg je daar natuurlijk ook heel veel stress van.
Je zit gevangen in een beeld wat je eigenlijk niet meer bent. En het beeld heb je zelf gecreëerd. Dat is het erge ervan.
Maar ja, dat is toch ook wel, ja, met social media neem het ook niet te serieus. Dus kijk ook, waarom zit je erop en wat wil je eruit halen?
Ja.
Want als het echt alleen maar voor de lol is, dan moet het je helemaal geen stress geven.
Nee.
En als het is omdat je met je bedrijf, met je onderneming daarop zit en misschien wel klanten eruit haalt, of dat je meer bekendheid kan krijgen, of wat dan ook. Kijk, dan is dat het gewoon. En ja, dan mag het wel een kant op schuiven. Maar ja, zeker niet dat je echt helemaal gaat liegen, je anders voor gaat doen.
Nee, zorg dat de waarom klopt. Dat je het begrijpt, dat het klopt en goed voelt. Dan is het vaak ook wel goed. Maar als je om de verkeerde redenen erop zit, dan gaat het echt ten koste van jezelf. En daar ga je ooit een keer een rekening voor krijgen natuurlijk.
Ja.
Ja.
En dus laat je inspireren. Want dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk niet alleen maar narigheid. Ja, het kan ook echt je inspireren juist. Dus kijk ook gewoon goed wie volg je en waarom. En nog een andere tip. Ik zou ook niet direct na het wakker worden al op social media gaan, dan ben je toch de rest van de dag meer gefocust op negativiteit. Dus ja, ga gewoon eerst je eigen leven leven in de ochtend. Ga je eigen plan volgen en later pas andere mensen in jouw leven toelaten, als het ware.
Nee, maar ook hiermee is het belangrijk dat je dus bewust bent van wat je doet en waarom.
Ja.
Als je zeg maar morgenochtend wakker wordt en je hebt moeite met niet naar je telefoon toe gaan, of je hebt moeite eigenlijk met jezelf, moeite met rustig in stilte een kop koffie drinken, dan heb je dus moeite met jezelf eigenlijk. En dat mag je toch wel aan het denken zetten.
Ja, dan moet je zelf meer de leiding nemen met wat je wilt.
Ja.
Bijvoorbeeld intentie zetten. Of een morning routine.
Ja, morning routine, ja. Ja.
Ik wou nog iets anders zeggen, maar ben ik nu kwijt.
Nou, je bent vrij om te zeggen.
Oké, nou, ik kom er niet op als ik er nog op kom. Je doet nog te goed.
Oké. Ja.
De volgende vraag is van Jeffrey. Hmm. Stacy,
ja?
Hoe lang ben jij ondernemer en wat is jouw geheim? Je doet zoveel. Overal zie ik posts en trainingen van jou. Hoe doe je dat? Ik doe overal zo lang over en heb het gevoel dat het nooit goed genoeg is om naar buiten te brengen. Hij is ondernemer.
Hmm.
Ik hoop dat je tips voor mij hebt.
Nou, dat zijn een aantal vragen, heet dit. Ik ben een ondernemer al echt heel erg lang, hoor. Vanaf begin jaren 90 ben ik al ondernemer. Een van de volgende vragen was, hoe kan dat ik zoveel doe?
Wat is jouw geheim?
Oh, mijn geheim van het ondernemen.
Ja, hoe je het, dat je zoveel doet, zoveel naar buiten brengt. En dat hij het gevoel dat het nooit goed genoeg is en moeite heeft om het naar buiten te brengen.
Ja, nou kijk ik ben in mijn hele leven ben ik al heel erg creatief geweest. Hè. Ik ben muziek is mijn passie altijd al geweest, vanaf van kinds af aan. Ik hield altijd van liedjes luisteren, maar ook van liedjes schrijven, teksten schrijven, dingen maken. En ik wilde dat vooral ook laten horen aan mensen. En ik wilde altijd dansen en ik wilde altijd zingen. Dus ik had altijd wel iets te vertellen, als het ware. Of iets te laten zien, vond ik zelf. Maar ik was altijd heel dicht bij mezelf. Dus als ik zong, dan werd ik daar gelukkig van. En eigenlijk had ik voor mezelf niet heel veel te bewijzen dan dat ik heel graag wilde doen wat ik leuk vond. Dus het was voor mij vooral belangrijk dat ik iets ging doen dat ik heel erg leuk vond. En dan zou het ook leuk zijn als andere mensen dat ook leuk zouden vinden. Maar het was niet voor mij het allerbelangrijkste dat zij dat leuk zouden vinden. Het was vooral belangrijk dat ik het heel erg leuk vond. En wat mij opviel altijd is dat men het leuk vond dat ik het zo leuk vond. Dus dat maakte mensen dan ook wat blij en nieuwsgierig naar dat er toch iets bijzonders was aan die jongen die dan de hele tijd maar zo enthousiast en blij met zijn ding bezig was. Dus wat dat betreft heb ik ook altijd een soort vertrouwen gehad in dat wat ik graag wilde doen, dat ik het leuk vond en ook dat ik het kon. Want ik wat dat betreft was ik vrij zeker van mezelf dat ik het ook kon. Ik geloofde in mezelf heel erg. En als je dat hebt, dan ben je niet zo heel erg bang om jezelf te laten zien of om datgene te laten zien wat je hebt gemaakt. Daarnaast was het ook nog zo dat ik wel heel erg wilde leren altijd van fouten. Dus als ik iets deed wat niet goed was, dan wilde ik dat heel graag horen, zodat ik daar beter in kon worden. Dus mijn perceptie op een tegenslag, als het ware, is heel anders dan voor de meeste mensen. Bij mij motiveert dat eerder dan dat het mij demotiveert. Dus ik ga veel sneller naar buiten, zodat ik heel snel weet, is het goed of is het niet goed? En als het niet goed is, kan ik het heel snel verbeteren. En dat is wel een verschil in hoe ik omga met mezelf en met mijn onderneming en met wat ik kan. Wat ik daarnaast ook nog een hele belangrijke vind wel, Jeffrey, is dat je altijd probeert om vooruit te kijken. Om perspectief te hebben. Ik ben altijd bezig met mooie dingen. Met dingen die ik leuk vind. En daarom heb ik heel erg veel zin in de dag. En zin in datgene wat ik ga doen. Daarom kan ik altijd mooie dingen maken. Omdat ik daarin geloof. Dat ik dat ook kan en ga doen. Ik blijf nooit echt hangen in het verleden.
Nee. Oké. Nou ja, en als ik iets mag toevoegen. Ja, want we hebben het natuurlijk over perfectionisme. Mm-hmm. Zou jij zeggen dat jij perfectionistisch bent?
Ik zou zeker wel zeggen dat ik graag dingen goed wil doen uiteindelijk. Maar ik geloof niet dat die drang om het goed te doen komt vanuit onzekerheid. Dat geloof ik niet. Onzekerheid is mij niet vreemd hoor. Want ik bedoel, het is een soort universeel soort iets. Als songwriter of als ik schrijf boeken. Hè, dus je wordt nogal eens beoordeeld natuurlijk. Dus dat gevoel ken ik wel. Maar het zal niet zo zijn dat ik vanuit perfectionisme op mijn kantoor blijf en dat wat ik maak, maar blijf sleutelen en uiteindelijk komt het nooit naar buiten toe. Nee, dat heb ik niet.
Nee, als ik kijk naar ons, dan valt mij ook op dat ik veel langer met dingen bezig kan zijn. Dat ik dan nog met een ontwerp denk, misschien dat het nog ietsjes mooier kan. Ja, terwijl het eigenlijk al goed genoeg is. Mm. En dat heb jij niet heel erg. Bij jou is het gewoon goed, is goed. En dan gewoon next. Ja. Ga je gewoon weer verder. En Stacey is ook gewoon echt een doener. Ja. Kan makkelijk keuzes maken. Dus dat is ook. Dus bijvoorbeeld als ik een blog ga schrijven, dan kan ik nog denken, zal ik het nou over dat hebben of zal ik het nou toch over dat hebben? En Stacey, die begint, dan zegt hij ook, maar je wist toch al één onderwerp, waar wacht je dan nog
op? Ja.
Dus dat is zeker ook, Jeffrey, wat ik dus herken in Stacey, dat hij heel erg alles snel ook echt aanpakt. En het goed is goed. En gewoon hij is niet bang om iets te doen.
Nee, maar ik ben ook niet bang om fouten te maken, hoor.
Nee, precies. Weet je?
En dat maakt natuurlijk dat maakt het stukken makkelijker om in beweging te blijven. Want op het moment dat ik iets doe wat minder goed gevonden wordt, of waarvan ik zelf constateer, nou, dat was niet echt heel erg handig, dan vind ik dat ik meer geleerd heb.
Ja.
Weet je, waar een ander vindt van, oh nee, ik heb gefaald. Dus dat maakt, als je de betekenis die je geeft aan dingen, als je die nou voor je laat werken, ja, dan ben je een heel eind. Dan blijf je aan de bal. En dat is een vorm van zelfleiderschap, is dat.
Ja, en als mensen het niet leuk of niet goed vinden, dan is dat ook oké. Is dat jammer voor hun.
Ja.
Dat is wat ik ook wel echt van Stacey heb geleerd.
Ja.
Ik had dat toch wel iets meer. Ik dacht, ja, maar wat denkt... Dan kon ik over één persoon. Wat denkt dan Pietje? Of zo. En ja, dan vindt hij het niet leuk.
Ja.
Of wel. Ja. Ja, zo niet. Nou, heel jammer. Ja, ja. Dan genoeg mensen wel.
Ja, of je ging er gewoon vanuit dat Piet het ook goed zou vinden. Nou, want uiteindelijk weet je helemaal niks. Je weet niet of je het goed vindt en je weet niet of je het niet goed vindt. Maar de keuze die je maakt bepaalt wat je gaat doen. Nou, dan kies ik er altijd voor dat hij het heel erg goed vindt natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Dus, ja. Ik hoop dat je vraag is beantwoord, Jeffrey. Ik weet ondertussen weer wat ik wilde zeggen.
Okay.
Is, we hadden het net nog over social media. Nog een tip daarover is om een timer erop te zetten. Dat heb ik ook. En dat werkt heel goed. Dus dan word je gewoon eraan herinnerd van ja, de tijd is nu voorbij. Je kan hem eventueel verlengen. Maar je zit er automatisch echt veel minder op social media.
Je bent sowieso meer wat je attent gemaakt op wat je doet, toch? Je bent meer in momenten,
precies.
Een paar keer per dag.
Ja, dus bijvoorbeeld je post kan je natuurlijk ook schrijven offline. Gewoon in een bestand. En ja, het is toch gewoon met internet en met social media, voor je dit weet, hang je ergens in. Dus dan heb je die cookies en dan komt iets voorbij dat je aandacht trekt. En dan zit je weer in dat verhaal of daarop te kijken. Dus, ik ben heel benieuwd of er andere vragen zijn die wij niet hebben beantwoord. Dan kan je die altijd naar ons mailen. Dan kunnen we die in de volgende podcast beantwoorden. Want we nemen minimaal eens per maand een podcast op.
Ja, en sowieso beantwoorden we ook gewoon vragen die binnenkomen. Maar als het,
je hoeft niet de maand te wachten.
Nee, hoor, want we hebben vrij veel. Elke dag krijgen we vragen binnen via allerlei platforms en kanalen. En daar zijn we heel erg blij mee. Vinden we echt heel erg leuk om mensen te kunnen helpen met hun vragen. Dus blijf dat ook vooral doen. En de hele dringende vragen, die beantwoorden we direct. En er zijn algemenere vragen, die doen we vaak ook in podcast beantwoorden.
Ja, dus via Instagram kan je ons bereiken, via Facebook, via mail. Dat is misschien wel even handig om nog te noemen. Dat is info@stateofmindnetwork.com. En dat is ook de website waar je ons kan vinden.
Ja.
En wij hebben dus een training over stress en burn-out.
Ja.
Overwin of voorkom stress en burn-out. Echt een super, super goede training. We krijgen altijd hele goede reacties hierop. We gaan heel erg werken aan bewustwording, zoals we al een paar keer hebben benoemd in deze podcast. Dus echt waar je denkt misschien het komt omdat ik het druk heb op mijn werk, maar dat is niet waar het door komt. Dus het is heel belangrijk dat je inzicht krijgt in waar het echt vandaan komt. Dus is het omdat jij perfectionistisch bent? Is het omdat je je grens niet kan aangeven? Waar komt het vandaan? Omdat je onzekerheid met jou je niet goed genoeg bent. Ja. Misschien is het wel je omgeving, je sociale omgeving of je woonomgeving, de voeding die je eet of wat je drinkt. Het zit hem in zo ontzettend veel dingen.
Ja. Het is een relatief korte training, 2,5 uur 's avonds. Maar na die training ben je zoveel wijzer. En dan heb je absoluut handvatten waarmee je verder kan. En dingen die je ook direct kan veranderen en die ook direct een impact zullen hebben op je gevoel. Je reduceert vrijwel direct je stress en je krijgt inzicht inderdaad, zoals je zegt, in wat je doet en wat de het gevolg daarvan is. En daarmee kan je ook kiezen wat je niet meer wil, ja, door de juiste keuzes te maken.
Ja, precies. Ja. We gaan gelijk ook een stappenplan doornemen. Dus het is gewoon heel duidelijk wat je kan doen om je beter te voelen. Dus hij is al behoorlijk vol. Ja, we hebben nog wel wat plekjes vrij. Dus wacht niet te lang. En we hopen je dan te zien op 2 april in de avond, yes, in Zandvoort.
Ja.
Dan wensen we jullie nog een hele fijne dag of avond. En heel graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bye.
Doei.